Hoi hoi, wat leuk dat je luistert naar deze nomadische aflevering van Walvispot. Op 2 april 2024 trokken Vincent en ik voor de allerlaatste keer de voordeur achter ons dicht. Vanaf dat moment zijn we zonder vaste woon- en werkplek. Dakloos dus. Gek woord hè, dakloos. Zo voelt het helemaal niet. Wij voelen ons nomaden, reizigers, misschien zelfs ontdekkingsreizigers. 9 maanden van voorbereiding vielen van ons af. Het was niet altijd makkelijk. Dingen wegdoen, trage bureaucratische molens en soms zelfs het gevoel hebben van controle te verliezen of te denken van help, kunnen we nog terug, gaan we dit wel doen? Het voelt bijna als een bevalling. En nu? Vrijheid. De hele wereld ligt voor ons open. 2024 staat in het teken van Scandinavië. Met onze auto en tentje reizen we via Duitsland en Denemarken en ook Zweden naar Noorwegen, waar we de langste tijd gaan verblijven. We gaan kamperen, op bezoek bij vrienden, op huizen passen en te gast zijn als workawayers, werken tegen kosten in woning. We verheugen ons om ons onder te dompelen in andere culturen, gewoontes, gerechten, nieuwe mensen ontmoeten en kennis delen en vergaren. Dat vinden we zo fijn om nieuwe dingen te leren. Dat verbreedt letterlijk onze horizon. En last but not least, hopelijk walvissen en dolfijnen ontmoeten. Heb je eerder een podcast van me geluisterd, dan weet je dat walvissen mijn grote passie zijn. We reizen dus bij voorkeur naar landen waar ook walvissen en dolfijnen leven. Ons werk, de yogastudio en praktijk zetten we online voort. Ja, het is absoluut zeker te weten spannend om alles los te laten. En tegelijkertijd voelt het zo bevrijdend. Uiterlijk begin december zijn we weer terug in Nederland. Voor minimaal 4 maanden. Hoe het verder gaat, dat weten we nog niet. Misschien is 1 jaar reizen voldoende. Of gaan we dit langer doen? Misschien wel 5 jaar, misschien wel 10 jaar. We volgen ons hart en we laten het plan zich onderweg ontvouwen. We zijn onderweg. Vida Nomada. Reis je mee? Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze reispodcast van Walvispot. Geen walvisreis deze keer, maar een verslagje van onze 8 maanden reis in Scandinavië. Op 2 april trokken Vincent en ik voor de laatste keer de voordeur van ons huis achter ons dicht. De 1,5 week die ervoor lagen, dat was best een pittige tijd. We hadden echt nog heel veel te doen. Wat neem je mee, wat neem je niet mee? Wat sla je op, wat doe je weg? Wij hoopten dat we best nog wel aardig wat spullen aan iemand konden schenken of voor een klein bedragje konden verkopen. Maar tot onze grote verbazing hebben mensen veel te veel spullen en zat niemand op onze spullen te wachten. Terwijl wij het gevoel hadden dat we best mooie dingen hadden. Maar goed, er is dus meer naar het grof vuil gegaan dan ons wenselijk was. Veel spullen hebben we weggedaan, echt heel veel. En bij onze moeder staan spullen opgeslagen zoals werkgerelateerde dingen en boeken en langspeelplaten en dingen die we gewoon echt niet kwijt willen. En alles wat we bij ons hebben, wat we echt belangrijk vinden, zit nu in onze auto. Godzijdank hebben we 1,5 jaar geleden een stationwagon gekocht, dus kunnen we wat meer meenemen. Al neemt onze kampeeruitrusting, we hebben echt een ouderwets katoenen tentje van een vriendin gekregen, neemt best wat ruimte in. Maar goed, dat geeft ons ook de mogelijkheid om niet al te veel mee te nemen en redelijk minimalistisch te leven. Anyway, de 1,5 week voordat we vertrokken was het echt topsport. Opruimen, schoonmaken, weggooien. Afscheid nemen van mensen die ons dierbaar zijn. En gelukkig was het ook nog Pasen, dus konden we ook nog wat leuke dingen vieren met onze moeders en met vrienden en met mijn kinderen. Waar we nog even heel leuk met elkaar naar een museum gingen en samen aten. En toch merkte ik, ondanks alle voorbereidingen, dat ik het afscheid nemen van mijn kinderen moeilijker vond dan ik van tevoren gedacht had. Ze zijn me zo dierbaar en nu ga ik ze gewoon lange tijd niet in het echtje zien. Ja, ik weet dat we moderne communicatiemiddelen tot onze beschikking hebben, maar het is toch anders dan iemand even een knuffel te geven, even echt aan te kijken, even aan te raken. Het was best een beetje moeilijk, ook om afscheid te nemen van mijn moeder en van vrienden en van Vincents moeder. En zo vertrokken wij op 2 april als eerste naar de garage, want onze auto was een paar dagen daarvoor kapot gegaan en die moesten we echt even laten maken. En dat is gek, hè, want daar heb je zo naartoe gewerkt en dan denk je, nu gaan we weg, nu gaan we. En dan gaan we nog niet. Gelukkig viel het mee en kon het binnen 1,5 uur opgelost worden. Daarna vertrokken we naar ons eerste adres in Bad Nieuweschans, Groningen, vlak tegen de grens met Duitsland. Daar was onze eerste overnachting. Een beetje onwennig, want ja, je went niet zo snel aan dit leven. Het is echt heel raar om je huis en alles op te geven en alleen nog maar de spullen in je auto bij je te hebben. En zo verbleven we 1 nachtje in Bad Nieuweschans. Mocht je trouwens een heleboel geluiden om mij heen horen, deze keer neem ik de podcast op in ons tentje. Ik zit op de grond, heb een geïmproviseerd bureau gemaakt. We hebben namelijk een klein tentje. En om ons heen staan andere kampeerders, vooral Nooren. Dus mocht je een ander taaltje horen, dat is Noors. Maar goed, daar kom ik zo meteen nog even op. We reisden via Duitsland naar Denemarken. Daar bleven we 2 nachtjes logeren in een Airbnb, want het was gewoon echt nog te slecht weer om te kamperen. Ik was al een paar dagen daarvoor ziek geworden en Vincent werd ook ziek. Niet vreemd. We hebben zoveel gedaan de laatste tijd. Vanaf augustus dat we dit besluit namen, totdat we vertrokken, waren we gewoon continu bezig met, gaan we het wel doen, gaan we het niet doen, stappen zetten. Ja, het was onze grote wens, maar het is niet altijd even makkelijk. En soms ook wel gedoe met bureaucratische molens en alle dingen die erbij komen kijken. Het is niet niks om alles achter te laten. Dus het is niet vreemd dat het eruit kwam bij ons allebei. Ik ging heel erg hoesten. Vincent had meer last van zijn holtes. Misschien hoor je het ook nog aan mijn stem. Ik hoop niet dat ik nog moet hoesten. Maar zelfs nu, 5 weken later, is het nog niet helemaal over. Maar voelen we ons verder prima. Goed, vanuit Denemarken vertrokken we naar Zweden. En via de brug, we hadden eigenlijk niets van tevoren gepland. In het verleden was ik iemand die altijd alles plande en vooruit bedacht. En ik merk dat ik dat veel meer los kan laten. En hebben we eigenlijk in het moment besloten, wat gaan we doen? Nemen we een ferry of nemen we de tolbruggen van Denemarken naar Zweden? Wij hebben gekozen voor de tolbruggen. Prima, lekker snel, niet lang wachten bij een ferry. En qua prijs ook wel iets voordeliger dan een ferry. En ik wil niet de hele tijd over geld praten of aan geld denken. Maar ja, we gaan wel 8 maanden reizen met een minimum aan inkomen zoals het er nu uitziet. Dus ja, dan kan je die eerste weken wel heel veel uitgeven. Maar ja, dan kom je aan het eind van de streep toch geld tekort. Of niet, je weet nooit wat er gebeurt. Altijd positief blijven denken. In Zweden hadden we ook Airbnbs geboekt. Ik had mijn best gedaan om zoveel mogelijk eenvoudige Airbnbs te vinden, die gewoon niet te veel geld kosten. Want ja, als je wel eens een Airbnb boekt, dan weet je dat je daar kapitalen aan kwijt kan zijn. We hadden hele simpele Airbnbs. En sommige waren echt heel klein. Dat was echt heel grappig. Want, nou, niet grappig. Vincent stootte de hele tijd zijn hoofd. En in de douche vond hij het te klein. En dan moest het ook zelf schoonmaken naderhand. Zelfs na één nacht. Maar goed, we hebben er ook wel heel erg om gelachen. En het was gewoon fijn om binnen te zitten. Omdat we gewoon allebei niet in orde waren. We hadden één hele mooie plek. Dat was aan een fjord. In het plaatsje Westervik in Zweden. En daar hadden we een heel groot terras bij. En hoe fijn was het dat daar de zon doorkwam. En heerlijk in de zon konden liggen uit de wind. En eindelijk dat lentegevoel. Maar het was gewoon een beetje, als ik er nu op terugkijk, denk ik, nou, ook al een beetje in een waas aan ons voorbij gegaan die week. Die eerste week, die 8 dagen, dat we nog niet als workaways aan het werk waren. En we een beetje op onszelf waren. Nog een beetje onwennig. Het idee van, we hebben geen huis meer. Dat is bijna niet te bevatten. Zo hebben we een beetje die 8 dagen doorgebracht. Een beetje wandelen, een beetje de omgeving verkennen. Samen koken, samen eten, maar ook uitzieken. En het was prima zoals het was. En toen vertrokken we naar ons allereerste workaway adres. In Maridam. Bij Kajsa. En Kajsa is een vrouw van 67. Ze heeft een latrelatie, woont alleen. En ja, heeft eigenlijk een grote tuin waar ze zo'n robotgrasmaaier heeft. En die kon de kantjes niet grasmaaien. Dus ze wilde daar tegels neergelegd hebben. Wat wel heel fijn was, is dat we daar onze eigen tiny house hadden. En dat we niet bij haar in huis logeerden. Dat we gewoon onze eigen badkamer, keuken, eigen bedoeninkje. Heel fijn, heel prettig huisje ook. Kajsa is een lieve, warme vrouw, maar ook op zichzelf. Ze had van tevoren al aangegeven dat ze ook tijd voor zichzelf nodig heeft. En dat was prima, want dat hebben wij ook. Maar die tegels, dat was wel even de klus, echt zware klus. En voor we ook uitgevonden hadden samen met haar wat de beste manier was om die tegels neer te leggen. Want elke beweging in die tuin was golvend. Dus we konden niet een strakke lijn neerleggen. Maar gewoon de bewegingen van de tuin volgend. De golven van de tuin volgend. En op een gegeven moment waren Vincent en ik daar samen mee bezig. Ze had door dat wij het wel samen konden. En dan ging zij voor ons koken, wat ze trouwens heel goed deed. Echt heel lekkere maaltijden. Elke dag weer. En op een gegeven moment merkten wij dat wij de hele tijd aan het discussiëren waren, Vincent en ik. Ja, allebei zelfstandig ondernemer. Dus redelijk zelfstandig. En ja, ook zelfstandig denkend. Maar na een dag hadden we wel een modus gevonden. Ik zat op de grond, egaliseerde de grond met de stenen en met het zand. En Vincent gaf de stenen aan. En toen ging het als een trein. Was nog steeds zwaar werk, maar wel gewoon oké. En we hadden ook 2 dagen sneeuw. Toen we wakker werden, lag er een laagje sneeuw. En dan dacht ik, oh mijn god, moet ze op de grond zitten? En hoe gaat dat dan? Maar we hadden een yogamatje van haar geleend en ja, met handschoenen aan ging het eigenlijk gewoon prima. En die 1,5 week, die waren eigenlijk heel snel voorbij. Er kwam nog familie langs, haar dochter en haar zus. En leuk om daar kennis mee te maken. Ja, het was gewoon heel erg fijn bij Kajsa. En achter haar huisje, of eigenlijk achter ons tiny house, was een bos. En in dat bos daar konden we heerlijk wandelen en dat ben ik ook 's morgens heel vroeg gaan doen toen er net verse sneeuw gevallen was. Prachtig, echt, dan krijg je een beetje zo'n kerstgevoel met van die dennenbomen met sneeuw erop. En ja, het was gewoon heel mooi. En toen de zon doorkwam, door die bomen scheen, ja, ik vond het echt heel erg mooi. Ja, dan ben ik gewoon blij met een mooie camera in plaats van alles met mijn mobiel doen. Na Kajsa reden we door op de 21ste naar Jozef, Louise, Ellie en Sion. In de buurt van Uppsala in Zweden. Ongeveer 3,5 uur rijden. En op de weg daar naartoe viel het ons op dat we overal fastfoodketen zagen. Langs de autoweg en langs de snelweg. Overal. McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken. Je kunt het zo gek niet noemen. De een na de ander. We hebben ook sowieso gezien dat de Zweden heel veel koolhydraten eten. En alles met saus. Dat zijn wij helemaal niet gewend. Ja, ik weet niet hoe het voor jou is, maar wij eten eigenlijk nooit saus ergens bij. Bij hele hoge uitzondering. Maar hier, overal gaat saus overheen. En er wordt ook best wel aardig wat vet gebruikt. En dat is leuk om dat te ontdekken, hoe dat anders is dan onze eetgewoonte. En bij Louise en Jozef werd ons verteld dat de manier van de Zweedse keuken is eigenlijk heel basic. Veel aardappelen, veel koolhydraten, weinig groenten. Want ze kunnen eigenlijk alleen maar eten wat er groeit en het seizoen is kort. En daarom leuken ze alles op met die sauzen. Dus ik ben wel een beetje voorzichtiger geworden. Want ja, te veel koolhydraten is gewoon echt niet goed voor mij. Maar goed, je moet ook iets eten. We zijn bij mensen te gast. Dus ja, dan eet je toch wel wat van die dingen. En groente is hier gewoon minder gebruikelijk dan bij ons. Er is wel wat groente, maar heel beperkt. In ieder geval, ons tweede workaway-adres bij Jozef, Louise, Sion en Eli. Echt een hele mooie plek. Wat een grote tuin in een T-vorm. Echt enorm. Zoveel groen, bomen, planten. En zij wonen zelf in een heel groot huis. Wij zouden eigenlijk in het kleine tuinhuisje gaan slapen. Maar ja, ze hebben ook hun oude huis waar ze eerst woonden. En dat verhuren ze als Airbnb. En die was niet verhuurd. Dus ze zeiden, jullie mogen ook wel gewoon bijna 2 weken in die Airbnb. En alleen de laatste 2 nachtjes in het kleine tuinhuisje, want dan hadden ze de Airbnb verhuurd. Nou, dat was echt geweldig. Echt een heel groot huis. 4 slaapkamers, 1,5 badkamer, 1 woonkeuken, 2 woonkamers. Nou, de hele grote tegenstelling met alle tiny houses waar we de afgelopen tijd in gelogeerd hadden. En wat een leuk gezin. We werden echt onthaald alsof we oude vrienden zijn die op bezoek komen. En heel geïnteresseerd, goede vragen stellend. Niet alleen maar over verschillen tussen Nederland en Zweden. Maar vooral ook, nou, wie ben jij? Hoe sta je in het leven? Hoe kijk je tegen dingen aan? En ze wilde ook graag weten hoe wij elkaar ontmoet hebben. En nou, op mijn beurt vroeg ik natuurlijk hoe zij elkaar ontmoet hebben. En nou, echt een ontzettend leuke kennismaking. Dus wij hadden zoiets van, wauw, dit is waar je op hoopt wanneer je als workawayer aan het werk gaat. En bij Jozef en Louise hebben we een hele grote pergola gebouwd. Ik heb vooral geschilderd, het was ook heel veel werk. En de mannen hebben beton gegoten, pergola aan elkaar geschroefd. En daar waren we ook echt wel bijna 2 weken mee bezig. Het was echt een grote klus. En in de tussentijd was ik ook bezig in de tuin. Heel veel brandhout en takken oprapen. Want ja, die willen ze graag in de fik steken. En dat mag op een bepaald moment, mag dat ook niet meer in Zweden vanwege brandgevaar. Dus dat wilden ze ook zo snel mogelijk uit de tuin hebben. Dus het was redelijk gevarieerd. Maar ook daar was het behoorlijk koud. De eerste nacht in die grote Airbnb, in dat grote huis, was het gewoon nog niet warm genoeg. Dus sliepen we onder 3 dekens, muts op ons hoofd. En nog een wollen deken erbij. Was het gewoon echt heel koud. En de verwarming vindt daar plaats door middel van een soort vloerverwarming met water. Dus dat duurde echt wel een dag voordat het op temperatuur was. En het was ook nog koud op dat moment. Want buiten werken was echt op de grens van kan het wel en kan het niet. Jozef gaf mij op een gegeven moment zelfs nog een extra jas. En die zei, ja, anders doen we gewoon niks. Maar ja, dat wil je ook niet. We hebben ons vastgelegd, is een groot woord. Maar je hebt wel afspraken gemaakt. Dus extra dikke handschoenen, extra jassen aan, thermokleding. Dan konden we prima buiten werken. De eerste week was dan ook best een beetje pittig qua temperatuur met buitenwerken. En zeker als je schildert, want dan sta je natuurlijk best wel veel stil. Maar toen ik op een gegeven moment al die takken aan het oprapen was in die enorme tuin, kreeg ik het vanzelf al warm. Viel het eigenlijk best wel mee. Maar het stilstaan op 1 plek, dat was best wel pittig. Ja, en dat is ook wat erbij hoort, buiten werken. We zullen veel dingen buiten doen. En dan kan het of heel warm zijn, of heel koud, of heel aangenaam. En alles ertussenin. Ja, net zoals in Nederland heb ik ook wel eens dagen die minder leuk zijn of klussen die minder leuk zijn. En dat zal ook als work-awayer gebeuren. Maar het schilderen van de pergola was voor mij een prima klus. En we hadden het gewoon best wel heel erg goed. Ze vroegen ook elke dag aan ons, hebben jullie nog wat bijzonders nodig als we boodschappen doen? Is er nog iets bijzonders wat jullie willen eten? Nou echt, we werden zo goed verzorgd. En wat ook heel leuk was, dat zij een nestje met 6 jonge katten hadden, of waarschijnlijk nog steeds hebben. En die waren, toen wij daar aankwamen, net 2 weken oud, dus die lagen nog veelal met hun oogjes dicht. Maar gaandeweg, de tijd dat we bij hun waren, gingen hun oogjes open en gingen ze steeds meer op ontdekkingsreis. Zo ontzettend leuk. En zo ook de dag dat ze zeiden, nu gaan we ze een beetje leren socializen. Dus we gaan ze oppakken en mee zitten. En de katjes en de moeder zaten in de badkamer, die best heel groot was. En nou ja, elke keer als we naar het toilet gingen, dan kwamen de katjes naar ons toe van, oh, we worden geaaid. Raap mij op, pak mij op, hou me tegen je aan. Want ze hadden al heel snel door dat als er iemand de badkamer in kwam, dat ze dan geaaid werden. Echt heel schattig. 6 zwarte katten en 1 cyperse. En die cyperse die was het meest ondernemend. Ik denk dat die ook het oudste is. Zo leuk. En als work-awayer hoort het er vaak ook bij dat je meehelpt met de zorg voor de dieren. Nou, dat was echt geen straf. We zaten vaker dan nodig was in de badkamer op de grond met allemaal katjes om ons heen die een gegeven moment in onze broek gingen klimmen en ja, steeds ondernemender werden. Echt ontzettend leuk om dat weer een keer mee te maken. Jonge katjes, echt geweldig. Bij Jozef en Louise bleven we 2 weken. We hebben heerlijk genoten van de 2e week, want toen werd het echt heel lekker weer. Het was bijna ineens zomer, zo bam, van koud naar 22 graden. Dat we gewoon 's morgens vroeger begonnen, omdat het gewoon te warm was om te werken. Het was echt van het ene extreme in het andere, want ook voor Zweden was het gewoon uitzonderlijk lang koud en sneeuw en wintergevoel. En dan ineens bam, van een paar graden naar 22, oh heerlijk om dan 's middags na het werk op het terras te liggen en me te wentelen in de zon. Ja, daar werd ik echt wel heel blij van. En Vincent kon zijn training die hij doet buiten doen. Ook veel fijner dan binnen. Ja, dat was absoluut een hele fijne workaway plek. We zijn met de zoon Sion nog een dag naar Stockholm geweest, want die stad wilden we wel graag zien. We zijn meer natuurmensen, maar als je er dan toch bent, is het ook gewoon heel fijn als je toch even die stad mee kunt maken. En er waren kersenbloesems in het park, enorm veel kersenbloesems. En precies op die dag, zaterdag, ook 22, 23 graden. En die kersenbloesems die stonden in volle bloei en het was bomvol onder die bomen. Allemaal mensen in hemdjes die fotoshoots aan het maken waren. En dan die roze blaadjes die naar beneden dwarrelden. Het was 1 grote roze bloemenzee. Heel mooi. Daarna wandelden we door naar Gamla stan, de oude stad. Het meest historische deel van Stockholm. En allemaal van die hele kleine, smalle straatjes. Was best wel druk. En Vincent die staat altijd op zijn handen. Daar mag ik altijd foto's van maken. En ja, dat wilde hij in het allersmalste steegje van Stockholm. Maar ja, iedereen wil natuurlijk in het allersmalste steegje van Stockholm lopen. Dus dat lukte niet. Dus we hebben wat rondgelopen. En ik vond het zo mooi dat al die huizen zijn oranje, geel, van die warme kleuren. En soms ook rood en een beetje groen. Echt heel mooi. En ja, het voelde ook aan als een vriendelijke stad. Ruimtelijk. Hoewel er ook heel veel toeristen waren. Toen was het tijd om te gaan lunchen. Sion die had een examen, dus die was in zijn school gaan zitten. Dus we hadden afgesproken met Sion en zijn vrienden om wat te lunchen. Echt heel leuk. Sion is 19 en zijn vrienden ook 19. Dus heel grappig om daarmee te lunchen. En die vrienden die eigenlijk een beetje te verlegen waren om Engels te spreken. Maar waar we uiteindelijk best een leuk gesprek mee hadden. En wij dachten eigenlijk dat we verder met Sion de stad zouden gaan verkennen. Maar Sion wilde heel graag de tweedehandswinkeltjes afstruinen. Omdat hij kleding nodig had. Nou, daar hadden wij niet zo heel veel behoefte aan. Dus we zijn opnieuw met de metro, die ik verrassend simpel vind in vergelijking met Parijs en Berlijn, naar een ander deel van de stad gegaan en hebben ook die bekeken. En zo mooi om te zien hoe alle Zweden in parken languit op het gras lagen op dekentjes te genieten van het lenteachtige gevoel met bijna zomerse temperaturen. Ze hebben rondgelopen, gekeken, hebben een heerlijk groot ijsje gegeten zittend op de stoep en zijn toch nog even teruggegaan naar die oude stad, naar Gamlastan. Want die vonden we eigenlijk heel erg mooi met al die kleuren. En tot onze grote verrassing was het op dat moment een stuk rustiger dan in de ochtend. Dus wij terug naar dat steegje met het allersmalste steegje van Stockholm. En daar liep net iemand uit en er was helemaal niemand. Snel, 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 zei Vincent. Ik ga nu die handstand maken. En ja, het is ons gelukt om in dat allersmalste steegje in een heel druk gedeelte van Stockholm een foto te maken waar Vincent op zijn handen staat zonder andere mensen in het steegje. Echt super. Zo'n mooie foto geworden. Ik hou van fotograferen, dus daar kan ik echt van genieten. We hebben nog een beetje rondgewandeld en toen was het tijd om terug te gaan naar Sion. We wilden nog even langs de slijterij. Vincent wilde een paar speciaal biertjes kopen om met elkaar te drinken. Maar slijterijen gaan hier gewoon dicht om 5 uur. En in Zweden, maar ook in Noorwegen, zijn slijterijen bedrijven die onder de overheid vallen. En in de supermarkt kan je alleen maar hele alcohol kopen met een heel laag percentage. Maar voor de sterkere drank of de iets zwaardere biertjes moet je dus echt naar de slijterij. Maar goed, die was dus al dicht. En zo brak de laatste dag aan bij Jozef en Louise en Ellie en Sion. Echt een heel fijn gastgezin. Inmiddels zaten we al in het hele kleine tuinhuisje. Dus moesten we 's nachts daaruit om bij hun binnen naar het toilet te gaan. En ja, dat was natuurlijk zelfs midden in de nacht een feest. Met die kleine katjes die ook midden in de nacht, misschien wel juist midden in de nacht, denken. Hey, komt er iemand binnen? Ik wil geaaid. En op de laatste dag dacht ik, ja, ik zou willen blijven, maar ik wil ook weg. Nieuwe plekken ontdekken, nieuwe mensen ontmoeten, verder reizen. Want anders leggen we ons weer vast op een plek. Maar het was zo fijn bij dit gezin, dat het ook heel prima was geweest om langer te blijven. Maar toch, Noorwegen trok. Want Noorwegen heeft echt ons hart gestolen. En in de avond voordat we vertrokken bij Jozef en Louise, zocht ik op internet naar campings. Ook dat had ik nog niet voorbereid. En ik vond een ontzettend leuke camping vlakbij de grens met Noorwegen, ongeveer een uur daarvan af. En terwijl ik daarnaar keek, dacht ik, God, kom me zo bekend voor. Hoe kan dat dan? En ik kijk, gebruik daar een app voor, Park4Night heet die. Dat is ook vaak voor wildkampeerplekken. Dit was dan een hele betaalbare camping voor €15 per nacht. Zo leuk, met een paar plekjes. En off-grid camping, ze noemen het upgrid. En toen zag ik een link naar hun website. En toen ik daar opkeek, inmiddels had ik al geappt met de eigenaresse van de camping of ze een kampeerplekje voor ons had. En ze had al meteen gereageerd, ja, dat kan. En ik zei, mag ik ook de hot tub erbij boeken? Want dat had ik gelezen, dat er een fantastische hot tub was. Nou, dat kon ook. En toen ik op mijn website keek, dacht ik, dat zijn Nederlandse mensen. En ik was al die tijd in het Engels met ze aan het appen geweest, over en weer. En toen ik nog eens goed op mijn website keek, zag ik dat het mensen zijn die in een Nederlands tv-programma hebben meegedaan. En dat heet het Hoge Noorden. Het gaat over Finland volgens mij, Zweden, Noorwegen. En zij hadden dat programma meegedaan. Dat is toch gek? Zonder dat ik het wist, had ik hun camping geselecteerd. En daar gingen we dus op maandag naartoe. Nadat we allerhartelijkst afscheid hadden genomen van ons fantastische gastgezin. Ja, op weg naar een volgend plekje. Afstanden zijn daar altijd flink in Zweden en Noorwegen. We wilden nog even onze campinggasfles omruilen, maar het blijkt dus dat het gewoon helemaal niet kan in Zweden en Noorwegen. Daar heb ik mij verkeerd over voor laten lichten. Maar goed, veel campings hebben kookgelegenheden, dus ook daarvan zien we wel hoe het gaat. En zo kwamen we een uur later dan we wilden aan op de camping. Maar wat een paradijselijke plek. Heerlijk in het bos, ruime plekken, ons tentje naast een waterval. We werden heel vriendelijk ontvangen door Anne en later ook door Martijn. En ze liet ons zien dat vanuit onze tent konden we heel makkelijk naar die grote hot tub lopen. Zo'n soort ovaal bad van gegalvaniseerd stijger, hout gestookt. De rook kwam al uit de schoorsteen. Oh, dacht ik, ik wil in dat bad. Ik had er zoveel zin in. Maar ja, eerst het tentje opzetten en eerst even eten. Want ja, dat is toch makkelijker. Want als je eenmaal in het bad zit, heb je nergens meer zin in. Maar ik had helemaal niet gevraagd wat dat bad zou kosten. Want ik dacht, ja, 15 euro voor het kamperen kost het bad misschien 50. Maar tot onze grote schrik kostte de hot tub dus 85 euro. Daar had ik echt geen rekening mee gehouden. En ik snap het helemaal al, want ze zijn 6 uur bezig om het bad op te stoken. Er moet water in, heel veel hout wordt er gestookt. Dus het is echt niet te duur. Alleen ik had het niet verwacht. En zo werd ons goedkope nachtje van 15 euro ineens 100 euro. Maar goed, 6:30, zaten we in de hot tub. Fantastisch, echt met uitzicht over het meer en luisterend naar het watervalletje onder de bomen. Nou, de hot tub was zo groot, er konden makkelijk 4, 5, misschien wel 6 mensen in. Heerlijk, de hele avond in die hot tub gebadderd. We zijn er 1 keer uit geweest om af te koelen in het meer, wat echt verrekte koud was. Zijn we wel een beetje gewend als mensen die de Wim Hof training doen, maar toch, de overgang was best pittig. Dan maar gauw weer terug in die hot tub. Maar ja, we moesten er ook elke keer wel even uit, want ja, dat hout moet wel bijgevuld worden. Dus om de beurt gingen we de hot tub uit. En dat is echt niet fijn, want dan ben je net lekker warm en dan moet je eruit. Maar ja, als je het niet doet, koelt het water te veel af. Dus veel keuze hadden we niet. Om de beurt eruit, om er weer een blokje hout op te gooien. En Vincent dacht slim te zijn en gooide er een te groot blok hout op. Ja, dat gaat eigenlijk nooit goed, hè. Eigenlijk gooi je het vuur dan dood. Dus daar hadden we daarna heel veel werk aan om het weer aan te krijgen. Gelukkig had Martijn er aanmaakhoutjes, wel gewone houtjes hoor, niet van die chemische zooi, en een soort vlammenwerper bijgezet, wat het wel heel makkelijk maakte om het weer aan te steken. Nou, we hebben van 6:30 tot 11:00 in die hot tub gezeten. Vincent ging er als eerste uit en ik bleef nog even alleen zitten. En ik keek naar boven, naar de sterren en naar de hemel die bijna helemaal donker was. Ik dacht, wauw, ik lig hier in een hot tub in Zweden. Wat een leven. Nou, echt zo fijn. Dus tussendoor hadden we al een keer onze tanden gepoetst. Dus ik hoefde alleen nog maar even mijn nachthemdje aan te trekken en in mijn slaapzak te stappen. Heerlijk rozig in bed na al die uren ontspannen in die hot tub en lekker samen bijgekletst, hoewel we al die tijd samen zijn. Maar toch, gewoon eens even andere gesprekken. Heerlijk, weer even helemaal aan elkaar toekomen. Ik heb als een roos geslapen die nacht. En Vincent had het eigenlijk te koud, terwijl we een extra deken hadden, onze slaapzak. En ik had nog een extra deken in de voortent gelegd, maar die had hij dus niet gezien of niet begrepen. En wanneer ik 's morgens vroeg naar het toilet ga, dan zie ik dat ons antimuggenmiddel is gewoon bevroren. Later bleek dat het die nacht -2 was. Echt wel koud hoor, in een tentje. Maar goed, we hebben het overleefd. En we waren nog even aan het aarzelen of we op die plek zouden blijven, want het is echt zo'n mooie paradijselijke plek. Off-grid, hè? Dus geen internet, geen warme douches, alleen een droog toilet. Je kan in het meer zwemmen om je te wassen. En geen winkels in de buurt. Nog een klein beetje gas in de gastank. Ja, en het weer zou toch nog wel een beetje achteruit lopen, zoals ik dat noem. Dus zou het nog wel een beetje kouder worden, niet veel zon. Dus we zeiden ja. Ga niet nog een nacht die hot tub boeken. We rijden gewoon door naar Noorwegen. Daar hadden we echt heel veel zin in. En zo stapten we die ochtend in de auto naar Noorwegen. Dat is inmiddels, ik moet even rekenen, 3 dagen geleden. En op het moment dat we Noorwegen binnenreden, zeiden we ja, hier voelen we ons thuis. Dit heeft echt ons hart gestolen. Zweden is hartstikke mooi, de mensen zijn vriendelijk, maar Noorwegen... Is het echt voor ons? Ik zeg niet dat we gaan emigreren. In ieder geval, nu niet. Is niet ons plan. We willen eerst vooral reizen. Maar dat Noorwegen, zo mooi. Die ruige rotsen, het ruige landschap. Overal water en bomen en stenen. Fantastisch. Het eerste stuk was even druk, rondom Oslo heen. En daarna reden we meer de natuur in. Op weg naar de camping. Camping Sandviken, vlakbij de Hardanger Vida, waar we heel graag wandelingen wilden maken. Ook daar kwamen we iets later aan dan we wilden. Maar dat maakte helemaal niet uit, want er was bijna niemand op de camping. Ons tentenveldje was helemaal leeg. Er zijn maar heel weinig mensen die in dit seizoen nog met een tent kamperen. Wij voelen ons best wel stoer dat we dat doen. Prachtige plek. Uitzicht op een heel groot meer. En we kijken uit op bergen met bomen, maar ook nog met witte toppen. Echt een magnifiek uitzicht. En wat ook heel fijn is, we vinden het heerlijk om basic te kamperen, om wild te kamperen. Maar als het wat frisser is, is het echt wel fijn dat je even warm kunt douchen 's avonds. En dat je warm je bed in kunt. En er is ook een binnenkeuken. Een binnenkeuken die van alle gemakken voorzien is. Hoeft niet van ons, we hebben zoveel hebben we niet nodig. Maar het is wel gewoon fijn. Gewoon een grote ruimte met twee grote tafels waar we heerlijk kunnen zitten 's avonds. In ons tentje kunnen we ook zitten, maar ja, als je dan toch een gemeenschappelijke ruimte hebt, dan is dat gewoon heel fijn. Je kunt thee zetten, je kunt makkelijk naar het toilet. Heerlijk. Deze camping hadden we voor 2 nachten geboekt. En de volgende ochtend, na onze eerste nacht, wilden we naar de, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Gaustatoppen. Dus niet de hoogste berg van Noorwegen, maar wel een van de mooiste. Daar wilden we naar boven gaan lopen. Maar mijn eerdere ervaring met bergen en ook met vulkanen is dat het wel belangrijk is dat er weinig wolken zijn. Want anders heb je boven gewoon geen uitzicht. Dus ik keek naar het weerbericht en ik zag dat het tot 11 uur bijna helemaal onbewolkt was. Laten we snel gaan, zei ik tegen Vincent. En zo reden we al voor 9 de camping af. Op weg naar de Gaustatoppen. We wilden daar een wandeling gaan maken van 5 uur. Maar al lezend op internet kwam ik tot de conclusie dat het helemaal niet kan in deze tijd van het jaar. Er ligt gewoon veel te veel sneeuw en ijs en dat zijn wij gewoon niet gewend. En je hebt ook echt sneeuwschoenen nodig. Die hebben wij niet. Dan maar heel toeristisch met het treintje door de rots naar boven. De weg naar Gaustatoppen was weer adembenemend. Er was nog geen wind die ochtend en dan zie je van die meren waarin alles weerkaatst wordt, omdat het water spiegelglad is. De bergen, de rotsen, de stenen, de bomen, de huizen. Prachtig. En naarmate we dichter bij de Gaustatoppen aankwamen, werd het steeds minder groen en steeds meer wit. Op de parkeerplaats staand keek ik naar boven. Wauw, die hele berg ligt nog in de sneeuw en in het ijs. Aangekomen waar we de tickets konden kopen, was alles dicht. Oh nee, ik heb me toch niet vergist, dacht ik. Maar nee, dat was niet zo. De man die de kaartjes verkocht was even weggelopen. En hij zei, oh, er zitten net 2 mensen in het treintje. Ik verkoop jullie snel tickets en dan kunnen jullie met hun mee naar boven. We wachten even op jullie. Zo fijn. En zo stonden we dus al heel vroeg, 9:30, op de Gaustatoppen. De mensen gingen een stukje verderop, we konden nog ietsje verder omhoog lopend naar boven. Wij hebben het ook geprobeerd, maar dat was echt geen succes. Want de sneeuw, elke stap die we deden, zakten we 30, 40, 50 centimeter naar beneden. Dat is even leuk, maar niet de hele tijd. Dus we zijn een klein stukje naar boven gelopen en toen weer terug naar het plateau waar we opgekomen waren. Maar wat is het daar prachtig. Je kunt alle kanten opkijken als het onbewolkt is. En dat was het, vrijwel onbewolkt. Prachtig zonnig, geen wind. Het was iets van -1, maar zo voelde het helemaal niet. Het voelde als heerlijk warm in de zon. En het was zo mooi, alles wit en vergezichten en een soort zwart-witte wereld. De bomen en de wegen onder ons leken wel zwart en al dat wit. konden op het plateau wel een aardig stukje heen en weer lopen. En we hebben van alle kanten gekeken. De twee mensen die met ons naar boven gekomen waren, gingen met een groepje andere mensen weer naar beneden. Die andere mensen waren alleen even boven gekomen met een treintje, maakten een paar foto's en gingen meteen weer weg. Ik snap daar niets van. Het is zo'n prachtige plek. Hoe kan je nou alleen voor de foto's naar boven komen? Terwijl het zo mooi is om daar te blijven zitten. Dus zij vertrokken meteen weer met de volgende trein. En de mensen die met ons boven waren gekomen, vertrokken ook. En zo hadden wij die top een uur lang helemaal voor ons alleen. Want de volgende trein zou pas na een uur weer naar boven komen. Helemaal met z'n tweeën zaten we daar. Echt in een soort meditatieve toestand. Ik ging op de rand zitten met mijn benen over de rand. En ik kon alleen maar kijken. Zo mooi, zo ver konden we kijken. Ik ben nog nooit echt in bergen met sneeuw geweest. En ik kan me voorstellen als je in Zwitserland bent geweest of in Oostenrijk dat het hetzelfde is. Maar dit was zo ontzettend mooi. Ik kon er alleen maar zitten en ik viel er helemaal stil van. Zo mooi. Volgens mij heb ik al 10 keer zo mooi gezegd, maar dat was het ook. En heel mooi. En heel langzaam zag ik achter ons de wolken binnenkomen. En om de top gaan kringelen. Gek genoeg blijven wolken daar vaak hangen. Ook dat was een soort mystiek. We hadden geen vergezicht meer, maar ineens zaten we iets boven de wolken. Ook een mooie ervaring. Die wolken die zo om ons heen drijven. Toen kwam het treintje. Met een hele lading toeristen. En was het voor ons het moment om naar beneden te gaan. Ik had er de hele dag kunnen zitten. Zo'n magische plek. Maar als er zoveel mensen zijn, dan verandert de energie en verandert de sfeer. En bovendien, de wolken trokken alles dicht. Dus intens gelukkig gingen we weer naar beneden met het treintje. Wat hebben we genoten van die plek op de Kaustatoppen. Met z'n tweeën. Magisch. Terug naar de camping. Even snel boodschappen gedaan. En daarna heerlijk in de zon zitten. Uitkijkend over het meer. Naar de bergen. Beetje kletsen. Beetje lezen. Beetje relaxen. En de dag erna wilden we eigenlijk verder. Dat is vandaag het moment dat ik het opneem, deze podcast. Wilden we eigenlijk verder naar de andere kant van dit nationale park. Maar het weerbericht vertelt ons dat aan de andere kant van het park, wat trouwens 3,5 uur rijden is, dat het daar regent. En alle campings die ik daar bekeken heb, een stuk of 3, 4, overal regent het. Heeft helemaal geen zin. Dus we hebben besloten om op deze camping nog een nachtje te blijven. Best fijn, deze plek. En het is ook gewoon fijn om even helemaal met z'n tweeën te zijn. Ook al zijn we met hele leuke mensen geweest. Het is ook fijn om even met z'n tweeën te zijn. Even te voelen. Waar staan we nu? Hoe gaat het met ons? Hoe ervaren we het? Hoe ervaren we het om zo'n ander leven te leiden? Om geen huis meer te hebben. Terwijl we dat helemaal niet zo ervaren. Want we leiden nu zo'n ander leven dat we geen gemis hebben van een huis. We zijn met mensen te gast, dan zijn we in een huis en anders zijn we in ons tentje. We hebben nog steeds elke dag een dak boven ons hoofd gehad, op welke manier dan ook. Het is alleen anders. En hoe is het voor ons om de structuur los te laten? De structuur van de vastigheid die we hadden in ons vorig leven, zou ik het bijna zeggen. Structuur van werken in de yogastudio en in mijn praktijk, van mensen ontvangen, mensen begeleiden. En die structuur is nu helemaal weg. We werken een paar uur per dag en dan gaan we weer, hebben we weer vrije tijd voor de middag en de avond. En nu zijn we zelfs helemaal samen. We koken een beetje, we houden ons bezig met de dingen die we fijn vinden. En voor de rest is het gewoon een enorm groot gevoel van vrijheid. Ja. Dat is het. Vrijheid. En natuurlijk hebben we nog wel eens even klusjes te doen hoor. Want ik moest inderdaad nog even bellen met de belastingdienst en nog wat dingen afhandelen en nog wat dingen betalen. En daar hebben we dan ook helemaal geen zin in, want dat zijn dingen die niet bij ons vrijheidsgevoel horen, maar wat er wel bij hoort. En nu is het allemaal afgerond. Ja, we ervaren een heel groot gevoel van vrijheid. En toch moesten we allebei ook even wennen aan zonder echte structuur zijn. De dingen waar je normaal gesproken je dag aan ophangt. En langzamerhand komt die structuur er ook weer. Maar merken we dat we ook flexibeler zijn. Flexibeler dan dat we in ons vorig leven waren. We kunnen kiezen. Gaan we vandaag naar deze camping of blijven we nog eventjes? En natuurlijk hebben we onze workaway adressen. En daar hebben we ook afspraken mee gemaakt. Maar daartussendoor kamperen we. Het is een prachtige afwisseling voor ons. Ja, nu we 5 weken op weg zijn, kan ik absoluut zeggen dat we het heel erg naar ons zin hebben. Er zijn nog maar heel weinig momenten geweest dat ik dacht, nu vind ik het niet leuk. Terug naar huis? Nee. Ik zou er niet aan moeten denken nog. Om ons weer vast te leggen in een vaste plaats. In een huis. Terwijl we niet zoveel vrijheid hebben. Zal dat 8 maanden zo blijven? Ik heb geen idee. Misschien denken we over een maand wel, oh nee, we willen weer terug naar Nederland. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar je weet nooit hoe dingen lopen. Op dit moment hebben we het vooral heel erg naar ons zin. Ja, en soms is het fris in de tent. Maar ook daar leren we steeds beter mee omgaan. Thermo-ondergoed aan, muts op in bed, sokken aan, dikke dekens. En dan gaat het prima. Ja, al kijken zelfs de Noren nog wel een beetje verwonderd naar ons. Want die hebben allemaal daktenten en caravans en campers. Er staat op het tentenveldje niemand met een tentje. Dat is eigenlijk ook wel grappig. En we redden ons prima. Ja, absolute, totale vrijheid. We hebben nog 1 nachtje voordat we naar ons volgende workaway adres gaan. Misschien gaan we morgen naar een andere camping. Misschien ook niet. Misschien blijven we nog hier. Hoe leuk is dat? Dat we die keuzes kunnen maken. Dat we elke dag kunnen bedenken. Hoe gaan we dat doen? Dat is vrijheid. Heerlijk. Echte, oprechte vrijheid. Je hebt geluisterd naar de allereerste reisaflevering van Walvispot. Nou ja, niet de allereerste, maar dan de allereerste reispodcast in Scandinavië. Niet over walvissen waarschijnlijk, hoewel ik die wel hoop te ontmoeten. Maar dit gaat over ons 8 maanden trip door Zweden en Noorwegen. Heel fijn dat je erbij bent. Heel fijn dat je meeluistert. Dank je wel daarvoor. In deze aflevering heb ik verteld over onze eerste 5 weken... en wat we allemaal meegemaakt hebben. Deze podcast heb ik opgenomen in ons tentje. Gewoon zittend op de grond tussen 2 matrassen met een geïmproviseerd bureau. Misschien is het geluid wat anders, maar en het omgevingsgeluid wat anders. Maar ik ben vooral heel trots dat ik dit gedaan heb. Geïmproviseerd. Ook dat is vrijheid. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam whale.woman. Ik heb ook een website. Willwoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl. Heb je een vraag? Dan kan je die het beste even stellen via mario@willwoman.nl. Ik heb geen idee hoe vaak ik deze podcast op ga nemen. Mijn walvispodcast, die nog steeds lopen, nog een paar heb je nog te goed, die lopen eind mei af volgens mij. Ik weet niet hoe de frequentie van deze podcast gaat worden. Ik denk niet zo strak, maar als je mij volgt via social media of via een podcastplatform, krijg je vanzelf een melding dat er iets nieuws te luisteren valt. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. Fijn dat je erbij was. En in de tussentijd, tot de volgende aflevering, geef ik je graag het volgende mee ter overweging. Hoe zou jij het vinden om te leven met weinig of geen structuur? Zou je daarmee kunnen dealen? Of zou je het moeilijk vinden?